Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan onze eigen wijkpredikant. De schriftlezing kunt u vinden in Johannes 21. Voor de verkondiging zullen er 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie met als doel kerkelijke sociale arbeid. En de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er een inzameling voor de bouw van een nieuw toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. Bericht uit de gemeente. De heer Van der Waal is opgenomen in het Icasia ziekenhuis. In verband met de bediening van de heilige doop in de ochtenddienst van zondag 29 april... zal er maandagavond om 19:30 doopzitting worden gehouden in een van de ruimtes van de kerk. Beide doopouders worden verzocht aanwezig te zijn en het trouwboekje mee te nemen. De cd's van de belijdenisdienst kunnen na de dienst opgehaald worden bij de trouwingang. En de voorlopige opbrengst van de open dag bedraagt ongeveer 5000 euro. We gaan nu zingen Psalm 146, de versen 1 en 5. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 8 en daarvan vers 1. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. En vers 8, wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Psalm 8, vers 1 en vers 8. Wij luisteren nu naar de wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 60, vers 7. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, vers 7. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met vers 14. De verschijning aan de zee van Tiberias. Dan lezen we in Gods woord als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit. En zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in dit gedeelte, Johannes 21, vers 7, waar wij deze woorden lezen. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Tot zover. Wij gaan de Heere nu aanroepen in onze gebeden. En wij doen voorbeden voor meneer Van der Waal, die in het Icasia ziekenhuis ligt. En ook voorbeden is gevraagd door en voor Andrea van der Dool, die topt met haar gezondheid. We willen ook voorbeden doen voor de groep die deze week vertrekt naar Arad Gai. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen en zijn aanwezigheid? Heere almachtige en barmhartige God, getrouwe Vader in de hemel. Deze zondagmorgen is het weer een voorrecht, Heere, dat het zondag is en dat de deuren van de kerk openstaan. Het is goed om bij elkaar te zijn. Waar het volk vergaderd is, zoals de oude psalm het zingt, in het heiligdom, om daar met lof uw grote naam te danken. Heere, als onze zegeningen gaan optellen, één voor één, als we geen van uw weldaden vergeten die u ons elke dag weer schenkt, dan hebben we aan één, twee handen nooit genoeg. Alleen al, Heere, dat we mogen leven in deze prachtige, mooie lentetijd, waarin de bloesem alom wordt gezien. Het leven spat er overal vanaf. Dat leven wat u elke keer weer opnieuw na een dode, dorre winter geeft aan de schepping. Uw levensadem, de Heilige Geest, blaast over de aarde en het komt allemaal tot leven. En dan willen we u ook, Heere, bidden en danken dat u dezelfde bent, niet alleen in het Rijk der Natuur, maar dat u ook werkt in de kerk, dat u blaast over dode mensenharten. Dode mensenzielen, die voor u niet leven. Die wel bestaan en die leven voor zichzelf en voor de wereld, maar niet voor u. Dat u blaast, Heere, en als u blaast, dan komt er nieuw leven. Dan komt er vruchtbaarheid. Dan gaan de bloemen bloeien. En dan wordt er zangtijd die genaakt. En dat willen we u bidden ook voor deze morgen. Blaas over onze harten heen, opdat we weer verlevendigd mogen worden. Dat we in deze kerk mogen leren onder een geopend woord wie u bent, maar ook wie we zelf zijn. Schenk ons godskennis en zelfkennis. Dat we in het licht van uw heiligheid onze eigen onzuiverheid zullen zien. Dat we in het licht van uw rechtvaardigheid onze eigen zondaarsgestalte zullen ontdekken. Zie mij bevlekt, met schuld bedekt. Dat we in het licht van uw majesteit onze eigen kleinheid gaan zien, Heere. En in het licht van uw volmaaktheid onze eigen gebrekkigheid en onze tekortkomingen. Hoe meer we u leren kennen, hoe meer we ook onszelf leren kennen. Als een schril contrast. Maar geef ons dan ook Christus kennis, Heere. Zodat we hem mogen kennen die ons brengt bij u. Die ons zuivert door zijn kostbaar bloed. Die ons rechtvaardig maakt door zijn verdiensten, door zijn werk. Die ons zelfs volmaakt maakt. Die mij aangenaam maakt voor u, Vader, aangenaam gemaakt in de geliefde Zoon voor u. En als u naar de Heere Jezus kijkt en door hem naar ons kijkt, dan ziet u geen ongerechtigheid meer in uw Jacob en geen overtredingen meer in uw Israël. Dan zijn we in Christus volmaakt. O God, wat is dat een geweldige waarheid. Geliefde kinderen geworden door het geloof in hem, die ons adopteert tot zijn lieve kinderen en erfgenamen. Heren, wij willen u bidden om uw zegen. We willen voorbeden doen voor elkaar. Voorbeden doen voor meneer Van der Waal, die topt met zijn gezondheid, op zijn oude dag, op zijn hoge leeftijd. Die vaak ruim en rijk van u mocht spreken, maar die het nu ook even weer kwijt is. Wij kunnen het niet vasthouden, de gemeenschap met u. Als u het zelf niet onderhoudt, heren, dan vloeit het uit onze vingers weg. Bezoek hem, o God, en geef hem ook weer de rust en de vrede in u. Willen we bidden voor Andrea van der Dool, die zoveel heeft mogen doen en mogen betekenen in het verleden. Zo druk bezig geweest is voor anderen en in uw koninkrijk. En nu zegt u even halt tot hiertoe en niet verder. Een gedwongen periode van minder doen, maar ook minder worden, opdat u meer wordt. En heren, ook deze dingen, die hebt u in uw hand. Schenkt u om pas op de plaats te maken. Een tijd van bezinning is goed. Geef ook daarin weer de juiste visie en de juiste koers te mogen gaan. En dat ook lessen in tegenspoed, dat we die ter harte mogen nemen, ook mogen zien en mogen leren. En geef haar ook in deze periode een gevoel van uw nabijheid en van uw aanwezigheid. In de hoogte mogen we veel genieten. In de diepte mogen we veel van u leren. En die lessen zijn nodig en die zijn ook rijk als we terugkijken. Gedenkt u haar. We willen u bidden, heren, voor uw volk Israël. Afgelopen week was de Holocaust-herdenking. Heren, uw volk dat altijd de eeuwen door de zondebok geweest is. Altijd maar weer het slachtoffer. O man van smarten, u past zo bij dat volk. U bent ook één van dat volk. Bij een geslagen en een lijdend volk, daar past een lijdende zaligmaker bij. Openbaart u zichzelf, heren. En mag uw vrederijk, Messias, vorst Messias, mag dat aanbreken. Wat zal het zijn als Israël dan het centrum van de wereld zal worden? En de berg Gods Jeruzalem het centrum, de navel van de aarde. En de troon van David zal worden bezet door uzelf. En uw heerschappij van vrede en recht, vanuit dat centrum wereldwijd, uw shalom wereldwijd zal worden. Gedenkt u hen die het moeilijk hebben. Heren, ook van uw kinderen. Niet alleen in de gevangenissen. Niet alleen die onderdrukt worden in landen als Noord-Korea en de islamitische landen. We dragen ze aan u op, o God. We weten niet half wat ze lijden, maar we bidden voor hen. We willen u ook opdragen, o God, hen die het in onze gemeente moeilijk hebben. Die waar het geloof al wekenlang, al maandenlang op een waakvlam staat. Het is maar een klein waakvlammetje. Ik ben bang dat het vandaag of morgen uitgaat. Ik wou dat het weer eens vol was. Vol geloof, vol hoop, vol liefde. Het is zo minimaal. Heren, wilt u het vanmorgen aanblazen? Zodat het weer mag gaan opvlammen. Gedenkt u de jongeren? We danken u voor hen dat ze er zijn. We bidden u ook om uw bescherming en bewaring. Wilt u ze zelf leren, o God, wie u bent? En wat u van hen vraagt en wat u aan hen wil schenken en wat u van hun leven wil maken. Vorm ze, kneed ze, vul ze en gebruik ze. We dragen ook hen aan u op die problemen hebben. Achter elke gevel van het huis zit wel een levensverhaal met veel lijden erin gemengd. Mensen met problemen, met huwelijksproblemen, met psychische problemen, met verslavingsproblemen, met lichamelijke problemen. De merken die te kampen hebben met beperktheden en handicaps. O God, we dragen zo de nood aan u op. Hoor ons en geef ons een gezegende ochtend en een fijne dag. Waarin we blijken van uw gunst mogen ervaren. Onverdiend uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 147. Vers 5, God wil al het vee steeds spijzen laven. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 5 en 6. Ik maak gelijk van de gelegenheid gebruik, terwijl u wat geld pakt en zo, om alle vrijwilligers, alle werksters en werkers alvast heel hartelijk te bedanken. Die afgelopen maandag, dinsdag en woensdag de kerk hebben schoongemaakt. Wij zijn een van die bondsgemeentes waar vrouwen op de kansel mogen, maar dan wel door de week zijn, wel om hem schoon te maken. En ze zijn er nog ook. Hartelijk dank alvast. Ik zeg ook nog even dat de huwelijkscatechese boekjes klaar liggen in de consistorie en die er morgenavond is, die kan er na afloop van deze dienst of na afloop van vanmiddag alvast een boekje ophalen. Gemeente, ik zet boven de preek, de beste stuurman staat aan wal. En ik wil u bij een drietal gedachten gaan bepalen naar aanleiding van het gedeelte wat we gelezen hebben. Allereerst gaan we letten op de discipelen. 7 discipelen worden er genoemd in vers 2. Ten tweede gaan we letten op de meester, die ene meester aan de oever. En ten derde gaan we letten op de vissen. 153 grote vissen. De beste stuurman staat aan wal. 3 gedachten. We gaan ten eerste letten op de discipelen. Op zee, in de nacht. 7 stuks. Ten tweede gaan we letten op de meester, die ene meester aan de oever, aan het strand, in de morgen stond. Een verrassende morgen. En ten derde gaan we letten op de vissen, 153 vissen. Op het land, een blijde dag voor allen. Gemeente, ik begin met de vraag. Weet u wat theologie betekent? Theologie betekent dat je eigenlijk studeert in de Bijbel, godgeleerdheid om dominee te worden. Theologie. Weet u wat vissologie is? Vissologie, dat is eigenlijk de studie om te leren vissen. En dat kan je letterlijk nemen. Je kan het ook geestelijk nemen. Niet alleen dat je vis op dieren, dat je lid wordt van een hengelsportvereniging, maar ook geestelijk vissers der mensen worden. Vissologie. De kunst om in de wateren vissen, mensen te vangen. Nou, daar kan je van alles en nog wat over zeggen. Maar als je zelf niet gaat vissen, dan ben je geen echte visser. Je kan vergaderingen bijwonen, waarin er wordt gesproken over wat nou eigenlijk een vis is. Of hoe je geroepen wordt tot visser. Je kan een raad voor visserij instellen, die mensen uitzendt naar verafgelegen beken en meren om daar anders gekleurde vissen te vangen. Maar als je zelf niet vist, ben je geen visser. Je kan viscommissies instellen die in kaart moeten brengen hoeveel rivieren en zeeën en kanalen en beekjes er in deze wereld zijn. Je kan visopleidingen en viscentra en cursussen kan je geven. Over de psychologische reacties als een vis gevangen wordt bijvoorbeeld. Je kan een drukkerij gaan instellen om daar allerlei materiaal te drukken over visprogramma's, vismethodes. Wat de ideale visuitrusting is. Maar als je zelf niet vist, dan ben je geen visser. Nou, vanmorgen gaat het over een verhaal. En daar zit niet alleen een moraal in, daar zit ook een dubbele bodem in. Er zit een gelaag in. Niet alleen een verhaal wat u kent, wat de kinderen kennen vanuit de zondagsschool, vanuit de kinderbijbel, over de Heer Jezus die na de opstanding zich openbaart voor de derde keer, zegt Johannes, aan zijn discipelen. En ik kan dat verhaal vertellen op een zondagsschool manier. En zeg, oh ja, dat verhaal dat kennen we. Maar er zit nog een andere laag in. Niet alleen dat ze hier lege netten en dan volle netten krijgen. Maar u moet eigenlijk luisteren met het oog op hun toekomstige opdracht. Ze krijgen de opdracht van de Heere Jezus. Hè, tussen Pasen en Hemelvaart zitten we nu. Ze krijgen straks de opdracht. Over een aantal dagen gaat de Heere Jezus naar de hemel. En dan geeft de Heer het bevel, gaat uit in de wereld en wordt vissers van mensen. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Probeer ze te vangen in het evangelienet. En hoe moet je dat dan doen? Moet je dan een cursus vissologie volgen of zitten er hier ook lessen in vanmorgen? Nou, die lessen die probeer ik voor u eruit te halen en door te geven. We zijn in Johannes 21, het laatste hoofdstuk. Eigenlijk een soort PS'je in het Johannes-evangelie. En je zou eigenlijk een accolade kunnen maken, zo. Het gaat over de Heer Jezus en zijn discipelen. Het begint met een wonderbare visvangst. Lucas 5. Hadden ze ook niks gevangen. Zegt de Heer Jezus, steek af naar de diepte en je zal vinden. En dan heel net vol, en dat net scheurde wel. En dan zegt Petrus, ga uit van mij, ik ben een zonder mens. Dan zegt de Heer Jezus, Petrus, van nu aan zal jij een visser der mensen worden. VDM. Daar begint het mee. Ook bij het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Ik zie me daar weer staan in gedachten. En het eindigt hier Johannes 21 ook met een wonderbare visvangst. En daartussen zitten 3 jaren waarin de discipelen met de Heer Jezus hebben geleefd. Van hem hebben geleerd. Waarin ze zijn opgeleid. Ze zijn als het ware weer terug bij af hier. Toen het begon. Het begon ook bij een meer. Jezus die langs het water liep. En Simon en Andreas riep datzelfde water om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien vandaag voorbij en hij roept. Daar is het begonnen. Elk weggetje, elke heuvel daar rondom dat meer van Tiberias, dat sprak boekdelen. Daar is wat gebeurd. En gemeente, dat kan ook in je leven zo zijn. Er zijn van die plekjes vol heilige herinneringen. Waarin je terugdenkt aan, ja, misschien wel je eerste liefde. Toen is God in mijn leven gekomen. Ik heb hem gezocht. Maar ik ben gevonden. En die plek, dat kan misschien wel hier zijn, in de Maranatenkerk. Waar de Heer zo duidelijk overkwam en sprak tot je ziel. Vol herinnering. Het is alweer jaren geleden, dominee. Maar hier is het gebeurd. Die zee van Tiberias, de plaats van de eerste liefde. Daar begon de Heere met zijn discipelen. Nou, de Heere Jezus was opgestaan en hij had tegen zijn discipelen gezegd. Ik ga jullie voor naar Galilea. Ze waren in Jeruzalem. Jullie moeten weer gaan naar het noorden, naar die meer van Tiberias. En daar zullen jullie me zien. En ze doen dat gehoorzaam, ze trekken uit Jeruzalem weg en ze gaan naar het meer. Dat is vers 1. En ondertussen, ja, hij komt, we weten niet wanneer, maar hij komt, want hij heeft gezegd, daar zullen jullie me zien. Ze wachten op zijn komst. En ja, ze zitten een beetje in de tussentijd. Wat moeten we nou eigenlijk doen? We wachten, maar hij vertoeft te komen. Hij blijft uit. 7 discipelen zijn op die avond hier bijeen. Het is avond. Simon zit er. Thomas zit er. Nathanael zit er. Jacobus zit er. Johannes zit er. En nog 2 discipelen die niet bij namen worden genoemd. Een 7-tal discipelen. De Heer Jezus had beloofd, alleen die belofte is nog niet vervuld. Hij is er nog niet. Hij is afwezig. En dat is misschien ook wel een beetje teleurstellend. Als je op iemand wacht waarvan je houdt. Die uit de dood is teruggekomen. Die zegt, ik kom jullie opzoeken in het noorden. En hij komt nog niet. Ja, dat is best wel een beetje teleurstellend. En dan zegt Petrus. Jongens, zullen we gaan vissen? Een nachtje vissen. Want 's nachts, dat is de beste tijd om te vissen. Dan komen de vissen naar de oppervlakte en zo. En dan is het makkelijk vangen. Zullen we een nachtje gaan vissen? En dan zeggen die anderen, ja, dat zijn vaklui. Beroepsvissers waren het, dat doen we. Niet zoals je dat ziet tegenwoordig. Dat je aan de slootkant ziet, zo. Om de paar meter zie je dan iemand zitten met een hengeltje. Ze willen bijten vandaag of ze willen niet bijten vandaag. Nee, het gaat hier over een meer, over een scheepje en een heel groot sleepnet. En dan wordt er uitgegooid, overboord. En dat wordt dan door het water heen getrokken. En dan wordt het naar binnen, binnenboord gehaald. En dan kijk je of er, het wordt van de ene kant van het meer naar de andere kant van het meer. Wordt het getrokken, dat net. En dan wordt het binnen gehaald. Ik ga vis, ik ga mee. Ze gaan weer terug naar hun oude beroep. Nou gemeente, ja, zo voelt het ook een beetje na de feestdagen. Enkele zondagen zijn we nou verder. De hoogtijdagen van de kerk hebben we gehad. Goede Vrijdag, eerste paasdag, de belijdenisdienst, tweede paasdag. Nou ben je een paar weken verder en ja, je zit gewoon weer in je oude ritme. Hè? De euforie is weg. je oude beroep. Gewoon verder met studeren. Verder met de strijk. Gewoon weer aan het werk. Je kantoor, je bedrijf. Weer het gewone leven in. Ook na je ja-woord van 2 weken geleden. Ik ga vissen. En dan staat er zo in vers 3. En in die nacht vingen ze niets. Dat is heel wat. Dat waren vaklui. Het waren geen amateurs, het waren mensen die kenden het meer, die kenden de omgeving, die hadden dat jarenlang gedaan. En ze vingen niks. Ze hadden veel ervaring, veel bekwaamheid. Ze waren ijverig, heel de nacht bezig. We hebben gelezen dat Petrus die deed zelfs zijn opperkleed uit, zwoegen en slaven en draven. Ze hebben dat net wat uitgegooid en na een uur weer ingetrokken. Er spartelde niks, er leefde niks, er kwam niks omhoog, leeg. En weer, en weer, en weer. Hoeveel keer zullen ze dat net niet hebben uitgegooid? Hopeloos. Nou, dan wordt het tegen de ochtend. Uitgevist. Uitgewerkt. Hard gewerkt en nou uitgewerkt. Stoppen ermee. Niks. Nou zijn ze nog meer teleurgesteld dan die avond. S'avonds waren ze teleurgesteld, de Heer Jezus is er niet. Maar nou hebben ze de nacht door en nou hebben we Jezus niet en we hebben ook geen vangst. Niks. Zit flink tegen. Zit daar een les in, gemeente? Ja, daar zit een les in. De les van een leeg net. Wat voor les dan? Het gaat hier over kinderen van God, het gaat hier over knechten van de Heer. Het gaat hier over christenen, zouden we zeggen. En die moeten deze les leren. Het lijkt net alsof de hand van de Heere die vissen buiten dat net houdt. Waarom is er nou geen... Er staat niet dat ze teleurstellende resultaten hadden. Nee, niks. 0,0. Niente. Alsof God ze er expres buiten houdt. Nou, dat is best wel frustrerend. Ik denk dat het humeur van Petrus 0,0 geweest is. Daar word je niet vrolijk van. God zendt droefheden, God zendt tegenheden. Waarom? In tegenheid, daar zit soms een, dat is een zaadje, daar soms de vrucht van blijdschap uitgroeit. Dat gaat ook wel gebeuren, maar nu zit je wel even in de droefheid. Soms is droefheid een voorbereiding, een bitterheid een voorbereiding op vreugde in de Heer. Alleen dat kan je op dat moment niet bekijken. Ze krijgen een les. Straks, discipelen, gaan jullie mensen vangen. Vanaf de Pinksterdag, ga heen, alle volken. Maar dan moet je deze les vooraf goed leren. Zonder mij kun je niets doen. Je kan wel zeggen, we gaan. Als het buiten de Heer Jezus om is, niet in diepe afhankelijkheid van Hem. Aan zijn zegen is echt alles gelegen, hoor. De Heer laat je wel eens een nachtje ploeteren. De Heere laat je wel eens wat uren en wat weken en wat maanden gewoon doormodderen. En je bent hard bezig en je zweet en je zwoegt en het schiet niet op tevergeefs. Nou, dat gevoel. Wat doe ik het eigenlijk voor? Het heeft helemaal geen resultaat. De netten blijven leeg. Het laadruim blijft leeg. En mijn hart blijft leeg en mijn handen blijven leeg. En de tonnen blijven leeg. De visvaten blijven leeg. Dat kan ook in het kerkelijk werk zo zijn. Als dominee mag je elke zondag aan zondag mag je in het visnet van het evangelie uitwerpen. En na 1,5 uur of na 1 dagje dan trek je het in. En er leeft en er spartelt niets. Licht op Zuid, dinsdagavond aan dinsdagavond het visnet van het evangelie in de wateren. Zo hier rondom de kerk. En je trekt naar binnen. Zielen winnen voor de Heer Jezus. Mensen vangen. Ouderling op huisbezoek. En je werpt het net uit. Het kan wel eens zo tegenvallen. Gek, hè? Die discipelen die hebben 3 jaar opleiding met de Heer Jezus gevolgd. Bij hem gevolgd. En ze moeten die les blijvend leren. Al doe je nog zo je best en al verlang je naar vrucht. En al ben je dag en nacht in touw. Zegent God dat dan niet? Je moet leren dat je het niet in je eigen vingers hebt. Echt niet. Dat moet je. Weet je, er zijn sommige lessen, daar kan ik niks aan doen. Dat geldt voor mij precies één. Er zijn sommige lessen, die leer je niet alleen uit een boekie, omdat dat in de Bijbel staat, maar die leer je alleen maar uit de harde praktijk. Dat gevoel, hè, dat je categorisatie gegeven hebt en je zegt van ja, waar heb ik nou eigenlijk voor gedaan? Het lijkt wel of het met mijn hand, of het is zo tegengevallen, het lijkt wel of het niet van de grond komt. En je staat daar en je hebt erin geïnvesteerd, je hebt er energie in gestoken. Nou, dat gevoel, dat... Ja. En ze vingen niets. Tweede gedachte. We hebben de discipelen gezien op zee, in de nacht, leeg net, 7 stuks. Dan gaan we naar de tweede gedachte. En dan gaan we naar die verrassende morgen. Die ene meester. Die daar staat aan de oever. Er staat in vers 4... En toen het ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Dat is heel verrassend. De Heere Jezus stond er al lang, toen nog niemand hem zag. Hij was er al. En hij keek al naar hen op zee. Ook al zagen ze hem door de mist, door de ochtendnevel niet. Hij zag hen wel. En ze zien in de verte de contouren, daar staat iets op het strand. Nee, volgens mij is dat iemand. En volgens mij roept die iemand, hij roept naar het schip, jongens, heb je misschien wat broodbeleg? Wat staat er eigenlijk? Toespijs, broodbeleg. Wat een ontdekkende vraag trouwens. Dan heb je gestudeerd om visser te worden. En je hebt geploegd en je hebt gebeuld. En dan vraagt er iemand om een visje en dan moet je zeggen, nee, we hebben niks. Ze moeten met hun armoe, oh wat een les. Ze moeten, ook al zijn het knechten van God. Ook al zijn het christenen en de christenen die ervoor gaan en die zich inzetten. Ze moeten nu met hun armoe openbaar worden, komen. Ze moeten tevoorschijn komen met hun leegheid. En daarom is het bot en kort af dat ze zeggen, nee, niks. Ja, dat is heel wat. Daar wil de Heer ons hebben, gemeen. Ik geloof dat de Heer Jezus daarop aanwerkt in het leven van zijn kinderen, van zijn knechten. Om telkens weer je eigen armoede bevindelijk te leren kennen. En te beamen en dat tegen hem te zeggen. Dat is hartstikke moeilijk. Je moet openbaar komen in je... Ja, Heere, ik heb u vraagt om één visje. En ik heb u niets te bieden. Niets. Nou, dat valt tegen. En heel wat cursussen gevolgd en wat boekjes gelezen. Hoe het moet. Ja. Het erkennen van je eigen fiasco. Weet je, ik zie in Gods werk een patroon. Ik zie in het handelen van de Heere een bepaald watermerk. Dat is zijn keurmerk. Zo werkt God heel vaak. Heb je dat ook wel eens ontdekt? In uw leven? In uw werken voor de Heer? Er zit een bepaald patroon in het werk van God. Andrea, ik zeg dat tegen jou ook vanmorgen. En tegen allen die... Christenen zijn en die voor de Heere willen werken. Weet je wat dat patroon is? Dat is dat de Heere leeg maakt om weer vol te maken. Dat is de les van de lege netten. Die leeg zijn en die leeg blijven de hele nacht. Niet even de hele nacht. Dat het nou 1 of 2 keer tegenvalt, maar dan de derde keer is scheepsrecht. Dan zit er wat in. Nee, de hele nacht. Ze zijn leeg en ze blijven leeg. De les van de lege netten. Het gaat van mijn leegheid naar zijn volheid. Dat is het patroon. De Heere maakt leeg om vol te maken. Het gaat van mijn niets naar zijn alles. Hij maakt arm om rijk te maken. Hij maakt je hongerig om je te verzadigen. Hij laat je door een nacht van mislukking gaan om je te brengen tot de morgen van de verrassing, van de zegening. En wanneer komt de Heere dan? Als wij zijn uitgeveest. Als wij zijn uitgewerkt. Als kaarsje uitgaat, als waakvlammetje bijna dooft. Mijn eindpunt, dat wordt zijn beginpunt. Nou, dat is een les die je echt in de praktijk moet leren, hoor. Ik vind dat echt moeilijk, maar het is zo. Als ik door het nulpunt moet, door dat nulpunt heen, ja, ga hij jou een 10 geven. Dat doet hij. Door het nulpunt heen, dat wel, gaat hij jou een 10 geven. Als mijn weg doodloopt en mijn werk afbreekt. Nou, hoe kan ik dat toepassen? Ja, misschien ook wel in je eigen leven. Ze waren bezig met hun oude beroep. Jij bent bezig met een studie, je moet examen doen. En je hebt wat gelezen en je hebt wat gewerkt. En je zakt. Dan ga je door het nulpunt heen. Ik heb zo mijn best gedaan en je snapt het even niet meer. Je hebt je dag en nacht ingezet voor je bedrijf. Je zit in een recessie. Rode cijfers, ontslagen vallen. Ik heb me zo mijn best gedaan en ik moet eruit. Ja. Als je aan de grond komt te zitten, gemeente. Ik hoorde van een week ergens een programma, ik weet niet precies meer hoe, maar flarden zijn me bijgebleven. Een leraar op school, een goede leraar, een fijne vent. Maar er waren wat leerlingen in klas 2, die haalden het bloed onder zijn nagels vandaan. En op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment die leraar, die heeft, weken, maanden lang gaat dat goed. Op een gegeven moment dan zit je over je kookpunt heen en dan ga je over je theewater. En op een gegeven moment, nou, hij kon zich niet meer beheersen. En hij geeft een van die jongens, geeft hij een knal in zijn gezicht. Ja, tand uit zijn mond. Ja, einde verhaal. Je leraar op staande voet ontslagen en dan zit je thuis. Stom, ja toch. Dan ga je door het nulpunt heen. Als je zo je best gedaan hebt om je kinderen te vangen voor de Heer Jezus. En ze zijn tieners. En ze spugen erop. Dan ga je een leeg net, dominee, een leeg net. Ik zit hier, maar mijn bank is leeg. Terwijl daar vroeger zaten we allemaal keurig op een rijtje. Mijn man, mijn kindertjes. Nou zit ik er alleen. Nou, dat gevoel. Ja. De Heere die wil ons leren dat we zo diep afhankelijk van hem zijn. Weet je dat 1 gram genade uit de hemel ontzettend kostbaar is? 1 gram, dominee, dat is ook mager. Nee, dat is hartstikke veel. Ja, maar je mogen toch veel meer vragen? Ja, ik weet wat je wil gaan zeggen. En dat mag best wel eens gezegd worden op zijn tijd, maar nu even niet. Er zijn mensen die heel veel en heel groot denken. Prima hoor. Maar weet je, als je alles in het veel en in het groot wil aanpakken, mag wel. Maar op een gegeven moment krijg je een burn-out. Dan hang je uitgeput met je lichaam in de ringen. Knock-out. En je legt je handdoek in de ring. En als je echt burn-out bent, dan kan je soms geen veertje voor je mond meer wegblazen. Je hebt er de energie niet meer voor. Uitgevist, uitgewerkt, uitgeput. En je kan geen hand meer voor de ogen zien. En als je dan een goede dag krijgt van de Heer, dat er toch een lichtstraaltje van genade doorheen breekt, dan kan je zo intens dankbaar zijn voor het grammetje genade wat je krijgt. Zonder mij kun je niets doen. Met al je ervaring, met al je kunnen, met al je kennen, met al je krachten. Niks. Nou, gemeente, en dan staat er in vers 6. Er staat een vreemdeling. Een oeverwachter. Een vreemdeling aan de kant. En die vreemdeling gaat tegen hen praten. Hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip. En je zal vinden. Deze vreemdeling wordt een raadgever. Ik heb een instructie voor jullie. Je moet het eens over een andere boeg gooien.
Oh.
Hij wijst in hun ellende, hij wijst op de verlossing. Als jullie nou gehoorzaam doen wat ik zeg, werp je net aan de andere kant, dan zal je winnen. Dat is een belofte. Een bevel en een belofte. Hij geeft een aanwijzing vanaf de kant, een woord, een instructie, een raad. En weet je wat ik nou zo wonderlijk vind? Ze herkenden hem niet. En is daar een vreemdeling die gaat een raad geven aan beroepsvissers. Weet je wat ik gedacht zou hebben? Wie heeft er hier nou vissologie gestudeerd? Moet ik luisteren naar een vreemdeling? Ik ben een vakman. Bovendien, meneer de vreemdeling, u, 's ochtends, dat is helemaal geen geschikte tijd om te vissen. He, want dan komt het zonlicht op en het schijnt op de water en dan gaan de vissen naar de bodem en zijn ze onbereikbaar voor onze netten. Dus uw raad is dwaas die u geeft. Bovendien aan de andere kant. Ja, andere kant. Dat is niet de normale gang van zaken. Dat gaat tegen mijn gezond verstand in die andere kant. Rechterkant staat er hier. Dat is de stuurboordzijde. Dat is de zijde waar het roer is. Vroeger. Dat is onhandig als je daar het net uitwerpt. Dat zijn we niet gewend. En wonderlijk, gemeente, ze luisteren naar die vreemdeling. Ja, als je echt uitgewerkt bent en uitgeput. Nou ja. Dan gaat hij op de automaat. Dan heb je geen tegensputteren meer. Gemeente, hier zit ook een les voor ons in, denk ik. De les van de andere kant. Het komt altijd van een kant waar je het niet van verwacht. En op een tijdstip waarvan jij denkt van ja, maar het is veel te laat. Het is al ochtend. De beste vistijd is voorbij. En dan komt het toch. Wij zijn van die tobbers, hè. Wij zijn van die ploeteraars. Ik werp nou altijd mijn net maar weer aan de verkeerde kant uit. Op de verkeerde momenten. Op de verkeerde manier. Ook al denk ik, volgens de boekjes doe ik het goed. God werkt niet volgens een boekje. Niet de zijde, nee, niet de zijde van mijn vissersverstand. Niet de zijde van de opleidingskant. Niet de zijde van het gebroken werkverbond. Hoe krijg ik zekerheid, domen? Hoe ligt het vast in mijn leven? Hoe kan ik zonde overwinnen? Niet de kant van het gebroken werkverbond door het zelf allemaal te gaan doen. Niet je net uitwerpen in de wateren van je eigen gevoelsleven. Want dan kom je er ook niet uit. Krijg je geen zekerheid. Krijg je geen vastigheid. Kan je geen overwinningsleden. Kan je geen vruchtbaarheid maken. Nee, die andere kant. Dat is de kant van Gods genade. Dat is in die zee van Gods liefde. Daar mag je je net uitwerpen. Dat is in die rivier van de genade van God. Dat is in de wateren van de Gods beloften. Dat is aan de kant van het geloof alleen. Dat is de kant van de gehoorzaamheid. Want dat is het geheim. Het geheim van zegen is gehoorzaamheid aan het woord. Dat is de kant van het genadewerk van de Heere Jezus. En jij zal vinden. De andere kant. Soms, gemeente, kinderen, ik heb een voorbeeld voor jullie. Ik heb het wel eens in de zomer. Heel simpel voorbeeld, maar ik heb het wel eens in de zomer. Dan komt er een vlieg, terwijl ik in de auto zit te rijden. Raampje open, klein op kiertje. En dan komt er een vlieg in de auto. Nou, dat is hinderlijk. Ja, ik ben niet iemand die aan de kant van de weg dan gaat staan en de deur open doet. Nee, je wil die vlieg weg hebben al rijden. Nou, slaan dat lukt ook niet, want dat is gevaarlijk. Dus wat doe je? Je doet het raampje helemaal open. En dan zie je zo'n vlieg, ja. Je probeert hem een zetje te geven, die kant op, maar dat lukt niet. En dan zie je zo'n vlieg, die vliegt telkens maar weer tegen de voorruit aan. Terwijl hij zo dicht bij de vrijheid is. Even de andere kant op kijken, meneer de vlieg. Dat doet hij niet. Hij wil maar die kant op. En dat gaat niet. Terwijl het zo dichtbij is. Ik denk dat soms ook wel eens van mensen die geestelijk tobben. En geen zekerheid hebben. En altijd maar blijven vragen van ja, maar het is zo dichtbij. Werp je net nou eens aan de andere kant. De vrijheid tegemoet in Christus. Nou, dan zien we het resultaat, gemeente. Vers 6b. Zij wierpen het net uit en ze konden het niet betrekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Niet heel de nacht hoor, niet heel de ochtend. Maar één worp, één trek. En ze voelen het al. Oeh, helemaal vol. Vele en grote vissen. Dat overtreft nou hun stoutste verwachting. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. Dat doen ze hoor. Eén, op de kop af, 150, 51, 52, nog een kleintje. 153. Nee, geen kleintje, dat waren grote vissen. 153 grote vissen. Tel je zegeningen, één voor één. Die vreemdeling aan de kant, hè, die had macht over de harten van de discipelen. Ze gehoorzaamden hem. Maar die vreemdeling had ook macht over de vissen door ze in het net te brengen. Dat is zijn werk. Hij vulde hun netten, maar hij vulde ook hun harten. Een beeld van de Pinkstervolheid die eraan zit te komen. Zoveel. Zoveel. Ja. En dan zegt Johannes, het is de Heer. Vers 7. Discipel dan die Jezus lief had, zijn lievelingsleerling, zei tegen Petrus. Hij porde Petrus. Petrus, die man, dat is de Heer. Echt waar? En Petrus, die gelooft dat en die is zo enthousiast, die springt gelijk overboord. Het ging Petrus meer om de meester dan om de vissen. Er zijn mensen die gaan de Heere Jezus pas zoeken als ze hun netten op het droge hebben. Petrus vergeet de vis. Hij verlaat het schip. En hij gaat naar de meester. Die meester is meer waard dan een net vol met vissen. Het is de Heer. Mag ik eens een vraag stellen, gemeente? Waaraan herkent Johannes nou dat het de Heer is? Nou, niet aan zijn stem in ieder geval. Want zijn stem had geklonken. Heb gij enige toespijs? Toen herkende hij het nog niet. Hij herkende de Heer Jezus ook niet aan zijn lichaamsgestalte daar op de oever. Waaraan dan wel? Hij herkende de Heer Jezus aan zijn werk. Aan zijn manieren van doen. Hij herkende Jezus in het wonder. Als de Heer Jezus werkt, dan werkt hij van leegheid naar volheid. Overvloed. Of het nou wijn is, of brood, of in dit geval vis. Hij herkende de Heer Jezus aan zijn werk. Mild en overvloedig. Rijke zegen. De liefde heeft fijne zintuigen. De discipel die Jezus lief had. Hij herkent hem al. Er zijn sommige kinderen van God die hebben scherpere ogen dan andere kinderen van God. En hoe dichter je nou bij de Heer leeft en hoe meer je van hem houdt, hoe scherper je gaat kijken. Johannes de Adelaar onder de evangelie. Hij ziet het. Dat is de Heer. Hij heeft hem in de ogen. Sommigen zien scherper dan anderen. Sommigen zien de Heer Jezus ook eerder aan het werk dan anderen. Terwijl anderen er nog niks van zien. Het is niet onze arbeid, Petrus, maar het is zijn goedheid. Hij is het zelf. Gemeente, herkent u dat in uw leven? Zijn er wel eens van u moment, als u nog even gaat zitten, je bladert even in je eigen levensboek, en je denkt er even over na, je denkt terug. Zijn er nou momenten dat je de Heer Jezus hebt herkend dat hij aan het werk was? Soms doet de Heer Jezus gewoon hele onopvallende dingen. En dan denken we helemaal niet aan hem. Soms doet de Heer Jezus hele schokkende dingen. En dan begrijpen we hem opeens niet. Maar dan ineens, dan zien we toch iets van hem gaan schitteren. En dan geven we elkaar een por en dan zeggen we, ja maar, dat is volgens mij van de Heere. Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heeren hand alleen geschied. Nou, dan de laatste gedachte, gemeente. Dat is die 153 vissen, tenslotte. We hebben het gehad over de discipelen in de nacht op zee. Het gaat over de Heer Jezus aan het strand, die verrassende morgen. Met die ontdekkende vraag, dat heerlijke bevel en die rijke belofte, gij zult vinden. En nu tenslotte nog iets over die vissen, 153 vissen. Een blijde dag. Ze vallen van het ene wonder in het ander. Een blijde dag. En dat aan het land. Er staat in vers 9 toen zij aan land kwamen. Aan land gegaan waren. Toen ze aan land gegaan waren. Even kijken, waar zit ik nu? Vers 9. Toen ze aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Hè? De Heer Jezus had toch gevraagd van, kinderkens, heb je niet enige toespijs, wat visjes voor het brood? En dan komen ze dichterbij, nou zijn ze bijna bij hem. En dan zien ze een kolenvuur en vis en brood. De Heer Jezus heeft al lang klaargemaakt. Een toebereide maaltijd. Dat is een verrassing. Ze hoeven zelf geen maaltijd meer klaar te maken. Dat heeft de Heer Jezus al voor ze gedaan. En de Heer Jezus vroeg om toespijs. Maar hij heeft het dus al lang zelf. Het blijkt het al lang klaar te hebben. Dat vind ik ook zo wonderlijk, hè? Hij vraagt ergens om, maar hij heeft het zelf al lang al. Weet je wat daar voor les in zit? De Heer Jezus vraagt wel eens wat aan jullie, aan mij. Maar ten diepste heeft hij ons niet nodig. Hij heeft ons niet, hij gebruikt ons wel, maar hij heeft ons niet nodig. Dat geeft ook een stukje ontspanning in het werk. Het hangt allemaal niet van mij af. Hij wil mij gebruiken, maar hij doet het hoor. Hij doet het zelf. Nergens staat in de Bijbel, vind ik ook zo'n mooie waarheid, hè, ontdekkend. Van de week weer ergens gelezen, geleerd ook. Nergens staat in de Bijbel dat de Heer Jezus iemand nodig heeft. Nergens in de Bijbel staat dat de Heer Jezus iemand nodig heeft. Er staat één keer in de Bijbel, in Matthäus 21, daar lezen we, de Heer heeft ze nodig. Dan gaat het over een ezeltje waar hij op kan rijden, maar niet mensen. Het ezeltje heeft hij nog nodig, maar mensen niet. En toch wil hij mensen gebruiken. Dan zegt hij in vers 10, de Heer Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Nou ja, wij gevangen. Op uw aanwijzing dan, o heren. Op uw aanwijzing. U hebt ze ons doen vangen. Zonder u was het helemaal niks gebleven. Breng wat van de vissen. En toch die vissen die hij zelf in het net gebracht heeft door zijn almacht. Die vissen. Daar mogen we hem nou mee dienen. Wat hij ons schenkt. Daar mogen we hem nou ook mee dienen. Met zijn eigen gaven mogen we hem dienen. Nou, 153 vissen. Ik denk, dat staat niet in de Bijbel, maar ik denk dat dat een vissersrecord is geweest. Nog nooit hebben die mensen zoveel vis bij elkaar gezien. Daarom waren ze ook verbaasd. Het net, dat scheurt niet. Nog nooit zoveel. Als de Heere geeft, mild en overvloedig. En het wordt nauwkeurig geregistreerd. En dan ga ik nog even naar die diepere laag. Er zit nog een diepe laag in. Weet je, straks gaan ze uit, een toekomstige taak tegemoet, in zijn kracht de wereld in de volkerenzee mensen vangen. Augustinus zegt over dat getal 153, dat is een precies een bepaald getal, dat is nou eigenlijk symbolisch voor al de uitverkorenen van God. Dat zijn er niet ongeveer 150. Of tussen de 150 en 160 bij benadering. Nee, het zijn er precies 153. Dat getal van de uitverkorenen is door God bepaald. En niet één gaat er verloren, niet één wordt er gemist. Hij kent ze en hij telt ze bij name. En ze worden allemaal aan de rechterkant straks van de rechter gezet. Vrijgesproken. Nou, dat is een mooie verklaring, Augustine. 153. Een andere verklaring. Ook wel aardig. Die zegt, Hieronymus, dat is we hebben zijn standbeeld gezien in Bethlehem trouwens. Die man die daar de Bijbel vertaald heeft. Hieronymus die zegt, die 153, Er waren in die tijd 153 soorten van vissen bekend. Ook daar zit weer een aanwijzing in. 153 soorten vissen. Straks gaan ze de volkerenwereld in. Naar alle soorten van mensen om ze te vangen voor Christus. Nou, gemeente, ik ga eindigen. Die laatste wonder, dat is een type, een voorbeeld. Daar zit een dubbele bodem in. Een les voor de kerk. Ik ga het er één keer samenvatten. Wat is die les? De les voor de kerk is deze. De les voor ons is deze. De discipelen die wachten in het noorden op de komst van de Heer Jezus. Maar hij kwam nog niet. Hij had het wel beloofd, maar hij kwam niet. Zo wachten wij op de wederkomst van Christus. Alleen hij blijft nog uit. En wat moet je dan in die tussentijd doen? Mensen vangen. Evangeliseren. Zorgen dat ieder het weet. Dat doen we in de tussentijd. Zolang hij afwezig is, hebben we de opdracht om heen te gaan en alle volkeren te maken tot zijn discipelen. Maar doe het in afhankelijkheid van hem. Zonder mij kunt ge niet doen. Alle zegen aan hem gelegen. Gehoorzaam aan zijn woord. Want anders is het te vergeefs. 153, het zal niet te vergeefs zijn. Er zal een rijke vangst in al die eeuwen van kerkgeschiedenis tot op de dag van de wederkomst. Er zal een rijke vangst en alle volkeren, talen, naties en tongen worden binnengehaald. En niet één zal er ontbreken. Getrokken uit de duisternis, uit de bodem van de zee, uit de diepte van de zonde, opgetrokken tot zijn wonderbaar licht. Wat onbereikbaar is voor mensen. Weet de Heer te vangen. En misschien op een onwaarschijnlijke tijd. De nacht is voorbij. Het is dag. En misschien onmogelijk voor de mens. Op een dwaze manier, net aan de rechterkant. Maar door de dwaasheid van de prediking. Op de onmogelijkste momenten. De onbereikbaarste zielen, die weet God te vinden. Het is de Heer. En als we dan straks, als alles bij elkaar, als die 153 er allemaal in zitten. Als de laatste zal zijn toegebracht, zei vroeger die oude dominees. Als de laatste zal zijn toegebracht, dan komt het net aan het land. Het hemelse land. En dan de maaltijd. De maaltijd. Kom, gebruik met mij de middagmaaltijd, zegt Jezus in vers 12. Na de periode van vissen en zwoegen en werken voor hem, mag er een tijd van rust aanbreken. De maaltijd met Christus in de hemel. Waar hij zelf zal dienen, dat hij zelf zal toebereiden. Waar we genodigd zullen worden om bij hem te zijn. Niet meer werken, maar aanliggen. Niet meer Christus vanuit de verte, maar rondom zijn persoon. Dicht bij hem te mogen zijn. Dicht bij Jezus te mogen zijn. Wat zal dat zijn, gemeente? En ondertussen, als de Heer Jezus nog niet terugkomt en het werk doorgaat, maar ik heen moet gaan. Er komt voor u en voor mij dan een laatste nacht, een stervensnacht, een stervensnacht. Aan het einde van mijn levensreis, in mijn levensbootje. En mijn netten waren leeg en misschien zijn ze wel leeg gebleven, ik weet het niet. Maar wat is het dan voor een kind van God een rijke troost als je in je laatste nacht, als je straks aan mag spoelen aan gindse kusten. Als je dan nog eenmaal mag zeggen, vol verwondering, het is de Heer. Hij staat op mij te wachten. Van zijn gaven heb ik mogen leven. En in zijn gemeenschap mag ik eeuwig leven. Laat het ons gebed mogen zijn. O Heer, vang mij in het evangelienet. Door uw dienaars uitgezet. En behoud mij als een gave vis. En gebruik mij dat het tot uw eer is. Amen. We gaan zingen Psalm 145, vers 3. 145, vers 3. We zullen eindigen met het dankgebed. Heere Jezus, wij mogen u door het geloof verlosser noemen. Vriend, gij hoop en lust. Maar Heer, in het leven van uw kinderen betoont gij u niet alleen een verlosser en een almachtige vriend, maar ook vaak als vreemdeling. Dat is een weg in het geloof die wij niet wensen, maar wat wel praktijk is. En Heere, dan is het zo'n zegen dat u, ook al lijkt het vreemd werk wat u nu aan het doen bent in mijn leven, in mijn gezin, in mijn huwelijk, op mijn werk, in de kerk, dat u zich toch na korter of langere tijd openbaart: ik ben geen vreemdeling, ik ben de Heere. Dank u wel, Heere Jezus, dat u profetisch alles weet. U wist van dat lege laadruim. U wilde het alleen uit hun eigen mond horen. We hebben niks. Niks u aan te bieden. Dank u wel, Heere Jezus, dat u niet alleen profeet, maar ook koninklijke macht heeft. Om de harten van de discipelen, ook mijn hart, te buigen tot de gehoorzaamheid aan uw woord. Zelfs de vissen zijn gehoorzaam op uw wenken. Ze zwemmen er zomaar in. Dank u wel dat u ook priesterlijk bewogen bent, vaderlijk. Dat u al een maaltijd voor ze had klaargemaakt, want u wist dat ze hongerig waren en afgetopt. Profeet, priester en koning, wij eren en aanbidden u. En Heere, wilt u geven dat door deze dienst er mensen gevangen zullen worden. Vissen in uw evangelienet zullen gevangen zijn. Gebruik daarvoor deze dienst, deze prediking. Laat het bemoedigend mogen zijn voor allen, Heren, die wij niet kunnen bereiken en zo graag willen bereiken. Kinderen uit de klas die ons zijn toevertrouwd. catechisanten of mensen op de jeugdvereniging die afhaken op JOZ. Die we er zo graag bij zouden willen betrekken. Maar hoe moeten we ze bereiken? Onze eigen kinderen die soms niet meer mee willen en enkeling. Heren, wat voor ons onbereikbaar is, is voor u altijd nog te vangen. Dank u wel voor deze geschiedenis. En we mogen moed scheppen, o God, dat het mag eindigen in de aanbidding van u. Het is de Heere. Geprezen zij uw naam uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. 103, vers 1. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.